Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer te mogen zijn. En dat lied wat we net zongen. Een lied van verlangen, maar ik hoop dat het verlangen van u allemaal is. Maar ik neem aan van wel, anders zat u hier misschien niet. Hè? Maar dat het verlangen is van ons als gemeente, als gemeenteleden. En klinkt het nou een beetje hard of niet? Of ligt het aan mij? Ja, het is. Tenminste, dat klinkt bij mij nogal hard in mijn oren, maar het kan aan mij liggen. Jullie regelen het wel zo heerlijk, daar kan je vertrouwen over geven. Ja, dat is geloven natuurlijk ook, hè? Nou, laat het huis gevuld zijn met aanbidding, met wie er ook, want de Heer wil wonen in zijn huis. Zijn huis zijn wij, en dat is niet speciaal hier het gebouw of het kerkgebouw of wat dan ook, maar uzelf. Hè? Wij zelf zijn de tempels van de geest. Wij zelf zijn het huis van God. En niet alleen op zondag als we samenkomen, maar door de week. Ja, zondag komen we elkaar samen om de toon te zetten voor de nieuwe week. Dat we vanuit de zondag, vanuit de toon die we met elkaar samen beleiden, samen met elkaar bezingen en zo, dat we zeggen, nou zo willen we leven deze week. En dan de volgende week, dan komen we weer met elkaar terug en dan, Heer, zo wilden we leven. En als het teleurgesteld is of als er dingen tegengevallen zijn, nou ja, in ons eigen leven mogen we dat al beleiden en bepraten. Het gaat erom dat we leven met de Heer. In geloof. Nou, mijn thema is, wat is geloven? En zoals je ja zegt, dat weten we nou langzamerhand wel, toch? Maar ik denk, als ik aan veel mensen vraag, nou, ik ken u niet persoonlijk, dus wat dat betreft weet ik niet precies wat u zal antwoorden, maar ik heb vaak antwoorden gehoord dat ik denk van, dat is het niet. Mensen kunnen hele vrome woorden zeggen over wat geloven is, maar dat is het niet. En dan kunnen mensen zeggen tegen me van, ja, maar ik geloof wel. En dan vraag ik wel eens, wat geloof je dan? Ja, ik geloof dat God de schepper is. Ik geloof dat God regeert. Ik geloof dat Jezus gekomen is, dat hij aan het kruis gehangen is. En al die waar, ze kunnen om zo te zeggen de 12 artikelen van het geloof opzeggen. De geloofsbelijdenis, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heer, die ontvangen is. Nou, haast een beetje oneerbiedig, zou ik het nou doen, maar... Ik bedoel het niet oneerbiedig, dat is belangrijk. Maar zeg je dan alleen maar een paar waarheden? Is geloven alleen maar een paar waarheden beleiden? Beamen, zeg maar. Beamen, in het Engels is dat beamen. Nou, dan een paar waarheden op de beamer zetten. Is dat nou geloven op mijn persoonlijke beamer? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet geloven. De vraag is, wat doe je ermee? En de Heidelbergse Catechismus, een belijdenisse schrift uit de gereformeerde kerken, voor velen zal het ook misschien wel bekend zijn, maar wat is een ware geloof? Ware geloof, dat is zeker weten dat alles wat er in de Bijbel staat, dat betrouwbaar is. Voor waar aannemen wat er in de Bijbel staat. Dat is mooi geformuleerd, maar het kan heel gauw een misverstand wekken. Ik moet geloven dat de Bijbel waar is. Nou, dan heb ik maar geloof, dan is het klaar. Ja, dat is het natuurlijk niet. Ja, het is volgens de catechismus ook nog een zeker weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, maar ook een vast vertrouwen dat Jezus voor mij gestorven is en dat ik vergeving van zonde en eeuwige rechtigheid, eeuwig heil heb, dankzij zijn werk enzovoort. Is dat geloven? Het is wel heel erg mager geformuleerd hoor, vind ik. Dan beaam je dat Jezus gekomen is en dat hij jou gekocht en betaald heeft, dat hij jou bevrijd heeft. Nou en dan? Ja, dan komt het pas natuurlijk. Hoe reageer je nou? En ik zei wel eens tegen iemand die zei van, ja, ik geloof dit, ik geloof dat, ik geloof dat. Ik zeg, je mist één ding. Ik hoor het meest essentiële, hoor ik niet. Allerlei waarheden. Maar jij gelooft niet dat Jezus hier woont. En dat jij één bent met Jezus. En dat jij wandelt met Jezus aan zijn hand. En dat overal waar je komt, sta ik hier, staat Jezus naast me. Sta ik daar, staat Jezus naast me. En niks doe ik en wil ik doen zonder Jezus. Dat is geloven. Nergens komen, nergens willen zijn zonder Jezus. En vertrouwen dat ik zijn hand vasthoud. Of dat hij in mij woont dus. Hè. Maar dat hij zijn. Dat hij zegt, Ton. Of hij vult uw eigen naam in. Ik ben koning. En ik ben bij jou. Met mijn kracht. Weet je wel, die kracht die bleek op Golgotha. Toen ik het volhield. Toen de Satan kwam bijvoorbeeld. En toen de hele wereld tegen mij in opstand kwam. En ze mij kruisigden. Ik hield het vol. Om voor Vader te leven. En ik kom met mijn kracht bij jou. Ik stel mijn kracht beschikbaar voor jou. Nu jij. Ja, maar dat kunnen wij toch helemaal niet? Nee, dat weet ik ook. Daarvoor ben ik nou juist gekomen. Om bij jou te zijn, zodat je nu, dat ik het mogelijk maak, dat jij het nu ook kunt. Jij kunt in mijn voetsporen gaan. Wees mijn navolgers. Wees mijn discipelen. Discipelen. En christenen die niet echt discipelen van de Heer Jezus willen zijn, ja, dat zijn geen christenen. Ze kunnen geloven wat ze willen, maar ze zijn geen christenen. Ik heb een tijdje geleden heb ik zo'n tekeningetje heb ik een keer gebruikt hier. Ik weet niet of u kunt herinneren, zeg maar. Wij als mensen, hè, dit zijn gewoon even heel simpel. Wij zijn mensen en we hebben allemaal in ons hart, zeg maar, een troon. Nou, dit tekeningetje was het tekeningetje van een ongelovige. God staat buiten de cirkel, zeg maar. God is er niet bij. Ik had eigenlijk het woord God wel helemaal weg kunnen laten, gewoon. Nou, dat is iemand die zonder God leeft, buiten het koninkrijk staat, die gewoon ongelovig, zeg maar. Oké. Heb je mensen die waar ik het net over had, die geloven. Mensen die geloven, die zeggen, Heer, u bent koning. U bent Heer. He, je kan het tegen God zeggen, je kan het tegen Jezus zeggen. Jezus en God is één, dus je kan ook zeggen, Jezus, u bent koning, u bent Heer. En sinds het Nieuw Testament zeggen we het zo natuurlijk ook, Jezus. Maar het Oude Testament had het over Yahweh, over de Heer. Ja, dat is de Vader van Jezus. Maar God is koning, hij is Heer. Hij regeert. Hij is bij me. Met zijn hulp. Wil mij zijn leiding geven. Wil me helpen. Hij is koning, hij heeft het te zeggen, dus hij zit op de troon van mijn hart. Op de troon van mijn leven. Hij is koning. Ik leef niet voor mezelf, maar ik leef voor hem. Een ridder, zeg maar in de middeleeuwen, een ridder die van, net stonden wij een vierkante tafel, zei iemand, hey, we gaan bidden als ridders van de vierkante tafel. Ah, wij hadden vroeger de ridders van de ronde tafel van King Richard en zo. Nou, als je ridder was van die koning, dan ging je voor de koning. En als iemand zei, ik leef voor mezelf, ik ben wel, koning, wel ridder van de koning hoor, maar ik leef voor mezelf eigenlijk. Ja, dan was je heel gauw, viel je uit die ronde tafel conferenties, zeg maar. Je leeft dan voor de koning. En koning Richard wilde leven voor jou. Wilde met jou meegaan. Wou jou helpen. Ja, dat is een kleine afschaduwing van de Heer. De Heer zegt, ik wil bij je zijn. En de Heer Jezus die belooft dat niet voor niks. Ik ben met je tot het eind van de wereld. Tot het eind van... enzovoort. Ik ben bij je. Waarom zegt hij dat? Ja, met mijn hulp natuurlijk. Nou, dan zit je dan in je situaties. In alle situaties waarin je leeft. U persoonlijk, in uw eigen... Overal waar u bent, altijd Heer Jezus naast je, bij je. En dan voel je wel aan, dan kan ik niet meer gaan zitten sjoemelen. Ik heb het zelf wel eens een keertje gehad, dat ik naar een, iets van een... Ja, ik zat te zappen voor de televisie en dan zat ik naar iets van porno te kijken. En dan zat ik even naar te kijken, want mijn oude mens zei, hé joh, kijk eens even. Hey. En je bent dominee, dus je moet weten wat er aan de hand is toch in de wereld, hè. Ik heb een goede smoes. Nou, dat grapje heb ik misschien al eens een keertje verteld, ik weet niet meer. Maar ik krijg er dorst van. Is er ook water of niet? Oh, dat... Nee, deze, nee toch? Oh, hier, ja. Sommige kinderen moet je het ook precies aanwijzen, hè? Ja. Dank u wel. Maar dat ik daarnaast zat te kijken en toen... Ik oefende me met voortdurend de gedachte dat de Heer Jezus bij me was. En ineens voelde ik, ik zit hier te kijken met de Heer Jezus naast me op de bank. Kan ik niet maken toch? Nee, dat kan je inderdaad niet maken. Ik ben dan mijn knieën op die bank gelegen van Heer, vergeet mij. Ik denk dat de Heer Jezus op het punt stond naar buiten te gaan. Hij zegt, Ton, als jij daar nou wil kijken, ga ik weg. Zo kan de Heilige Geest van ons wijken. Als je zonde toelaat in je leven, kan de Heilige Geest gaan wijken. En in positie doorgaat, gaat de Heilige Geest die gaat steeds langer weg. Op een gegeven moment ben je hem kwijt. En ik kan wel mooi in de kerk zitten enzovoort. Nou ja, ik hoop dat niemand van u dat zo heeft in zijn leven. Maar dit is een gelovige, zeg maar. Maar dit kan dus, stel je voor dat ik nou voortdurend naar porno ga zitten kijken of zo, of noem iets anders. Dingen doen waarvan ik weet dat God dat niet goed vindt en ik wil wel geloven. Ja, dan zit God, zeg maar, wil ik wel in mijn levenscirkel, in mijn leven hebben, maar ik bepaal wat er gebeurt. Uiteindelijk ben ik koning. Is dat een gelovige of niet? Volgens mij niet. Volgens de Bijbel ook niet. Dat is iemand die zich moet bekeren. Je moet vragen, Heer, help me, ik wil... Help mij. Ik wil me bekeren. En als je je bekeert, zegt de Heer, dan geef ik jou de wedergeboorte. Dat gaat altijd samen bekeren. Dat doen wij, wedergeboorte geven, dat doet de Heer. Het zijn altijd twee kanten van één munt, van één van het verbond. We maken van... Nou ja, kan je daar een heel verhaal over vertellen? Dat laat ik even zitten. Nou. We kunnen er moeilijk over doen over wedergeboorte, maar eigenlijk is het grijpbaar. Hè? Als jij je echt bekeert, dan gaat de Heer gegarandeerd gaat de Heer de wedergeboorte bewerken. En dan ga je het merken. Ah, ik leef echt van harte voor de Heer. Hè? Heb je dat wel eens geconstateerd bij jezelf? Je mag echt van harte voor de Heer leven. En ik kom in een situatie dat ik denk van, hé, ik zou dat kunnen doen, maar nee, ik ben een kind van de Heer. Dus ik doe het. En dan is dat voorbij en dan kijk je terug en denk je, ik reageerde echt als een kind van God. Ik ben echt wedergeboren, toch? Zo constateer je dat. En, nou, laat het huis gevuld zijn met wie ook in de bidding. Heer, we willen leven voor u. Het Nieuw Testament is een gemeente. Hoe was dat nou in het Oude Testament? Nou, het Oude Testament wilde de Heer wonen in een tempel of in een tabernakel in Israël. Maar de bedoeling was natuurlijk dat de Heer zei, ja, dit is een beginnetje, maar ik wil eigenlijk in jullie midden wonen. Niet alleen in jullie midden, ik wil in jullie harten wonen. Israëlieten, ik wil graag dat jullie van harte voor mij gaan leven. Dat jullie een volk zijn dat helemaal voor mij leeft. Dat ik kan waaien door het huis, door het Israël heen. En dat ik met Israël dingen kan doen in de hele wereld, zeg maar, te midden van de heidenvolken. Die geweldig zijn. En dan zal ik mijn koninkrijk bouwen met behulp van jullie, Israël. En wat deed Israël? Israël hoorde het aan en zei, ja, ja. En ze deden vaak nee. Toch? Ze waren in het land, nou ja, even heel kort, maar ze waren in het land Kanaan gekomen. Daar leefden ze. En wat is dan de... Jozua bracht hen het land binnen. Wat is het volgende Bijbelboek? Wie? Richteren, wat is er voor een boek? Hop. Gaan we bij de Heer vandaan? Zegt de Heer, nou, ik zal ze weer redden. Sommige mensen te roepen tot de Heer. En nou, dan komt de Heer weer, hij redt. En dan hebben we weer een poosje rust van de vijanden. En dan begint het dinges weer. Toch? Ja, dat is toch verdrietig. Dat is, nou, ik wil met u een stukje lezen uit Richteren, om van daaruit te zien gewoon ook wat geloven is. Het is als het ware een illustratie bij dat geloven is God erkennen als koning, vertrouwen dat hij bij ons is met zijn hulp, en daarom doen wat hij zegt. Daarom doen wat hij zegt. En laten we eerlijk zijn, maar hoe kan de Heer nou zien dat u gelooft? Hoe kon de Heer nou zien dat Israël geloofde? Als je deed wat hij zei. Uit gehoorzaamheid zie je gewoon of iemand gelooft, ja of nee. Als hij niet gehoorzaam is, ja, dan zegt de Heer, jij vertrouwt mij niet. Dat is zo simpel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die boodschap heel weinig hoor. En dat viel me de laatste tijd zo op, ik dacht, ik ga hierover preken. Goed, wat is geloven? Nou, ik wil Richteren. We hebben net de geschiedenis gehad van Deborah en Barak en zo. En ze hebben overwinningen behaald. En dan staat er aan het eind van hoofdstuk 5, 40 jaar had het land rust. Hoofdstuk 6 vers 1, de Israëlieten deden wat in strijd was met de wil van de Heer. Ja, begint het weer. Dat is wat. En daarom, het is net alsof de Heer zegt van ja, als jullie naar mij luisteren, ja, dan doe ik ook mijn oren voor jullie een beetje dicht hoor. Dan neem ik ook afstand van jullie. Zoals ik net zei, daar gaat de Heilige Geest van ons wijken. Nou, zo ging de Heilige Geest ging wijken van Israël. En wat gebeurt er dan? Als de Heilige Geest, als God gaat wijken, dan zijn de handen van de Heer niet meer over Israël. En als de handen van Israël weg zijn, dan kunnen andere mensen er heel makkelijk door. Dan kunnen ze heel makkelijk naar Israël toe. Nou, dat zie je ook gebeuren. Kijk, de Israëlieten deden wat in strijd was met de wil van de Heer. En daarom gaf hij hen, hij gaf hen over, hij gaf hen in de macht van het volk van Midian 7 jaar lang. Met harde hand traden de Midianieten tegen Israël op. En uit angst maakten de Israëlieten schuilplaatsen in de grotten en spelonken van het bergland. Telkens wanneer ze hun land hadden ingezaaid, kwam Midian, Amalek en nog andere woestijnvolken uit het oosten opzetten. En ze deden een aanval op Israël. Ze zetten hun tentenkampen op het bouwland en ze trapten alle gewassen die waren opgekomen plat. Dat deden ze tot helemaal in Gaza toe. Weet je waar Gaza ligt? Nou, zij kwamen vanuit het oosten en Gaza ligt helemaal tegen de kust. Zo, het hele land werd bedorven, werd geplunderd door die vijanden. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Zelfs geen schaap, os of ezel. Als een geweldige zwerm sprinkhanen kwamen ze opzetten met hun kudden en hun tenten. Een ontelbare hoeveelheid mensen en kamelen. Ze vielen het land binnen en vernielden alles. De Israëlieten raakten in bijzonder armoedige omstandigheden en schreeuwden het uit tot de Heer. Ze schreeuwden het uit tot de Heer. Net als ze weer even een klein beetje inzicht kregen. De Heer had de grote dingen beloofd, maar dat gebeurt niet. Ja, we laten de Heer ook wel een beetje praten natuurlijk. Hè. Even hieruit, hè. Een klein uitstapje even naar vandaag, naar ons toe. Nederland. Wat vindt u van Nederland? Gaat het goed met Nederland? Geestelijk niet, hè? Ik bedoel, financieel. Nou, hij werd een beetje minder dan een paar jaar geleden, maar we zien er allemaal nog goed uit, dacht ik. En armoede kennen we nog niet. Ja, er zijn armen, maar in het algemeen. Maar geestelijk gaat slecht. Wekelijks sluiten de kerken. Ja, zorgelijk. Het lijkt wel of Nederland een beetje verwilderd wat er tegenwoordig allemaal op zedelijk gebied kan, zeg maar. Dan denk je, hè? Moet je voorstellen, dat is geestelijk, zeg maar. Het lijkt wel of vanuit het oosten of vanuit het westen, maar dat allerlei demonen aankomen en Nederland beginnen te bezetten. Tot aan Gaza toe! Tot in de kerken toe zelfs. Want in de kerken, ja, er zijn gewoon kerken waar je zegt van, joh, is daar nou nog bij? Luisteren mensen daar nou nog echt naar de Bijbel? Ongelooflijk, er worden gewoon, nou ja, allerlei vrijzinnigheid kan daar zijn en zo. Dus, gaat dat u aan het hart? Nou, dat gaat ons wel aan het hart, hoop ik. Maar stel je voor dat u nou in Israël leeft, dat u, zoals u nu bent, nou, goed. Ik ben naar de Heer Jezus en zo, dus dat is moeilijk te vergelijken en zo. Hè? Maar gewoon dat u een vrome Israëliet was. Zo iemand als Jozef en Maria bijvoorbeeld. Of de oude Zacharias. Of een, nou, zoals de profeten. Dat je echt van de Heer houdt en je leeft dan in Israël in die tijd van Gideon. Wat zou je dan doen? Dezelfde vraag is, wat zou je nu doen? Wat doet u nu? Wat doet u nu als christen? Nou, je probeert te praten met allerlei andere Israëlieten en je zegt van, joh, dat gaat er niet goed zo en eigenlijk laten we de Heer los en je probeert mensen tot nadenken te brengen. Maar je merkt dat je, alsof je tegen een muur praat in Israël. Het enige wat je nog overblijft, dat is bidden. Voorbeden doen. Nou, dat was even mijn tussenstapje. Doet u vaak voorbeden van Nederland? Ik denk dat het goed is om daar tijd voor te nemen. En ik realiseerde me dat pas ook weer en ik merkte dat bij mezelf, dat de voorbeden doen voor Nederland, voor ons volk, dat een beetje achteruit gegaan is. Ik ben dus geen goede Nederlander op dit moment. En ik heb me voorgenomen weer een goede Nederlander te worden met hart voor Nederland. En de komende 40 dagen is de vaste tijd, maar dan hoop ik tijd te gaan nemen voor voorbeden. Ik heb het met mijn vrouw afgesproken, mijn vrouw spoorde mij ook aan. Heerlijk. Ze zet me wel aan het werk. Maar goed. Ik heb me voorgenomen om voorbeden intensief tijd te nemen om voorbeden te doen voor Nederland. en voor de christenheid. Want het lijkt wel of het steeds erger wordt toch met die demonen. Ja, je ziet ze niet en het is niet allemaal dat het allemaal bezetenheid is en zo. Maar geestelijk gezien raken wij wel bezet gebied. Vind ik wel. Het ongeloof heerst. En het aantal christenen wat echt met hart en ziel voor de Here leeft, vind ik niet heel erg groot. U wel? Dat doet me zeer, doet me pijn. Ook in de kerken waar ik zelf uitkom, zeg maar, dan denk ik van, ah. Oh. En dan hoor ik zo'n spreker, dan denk ik, je wordt ook niet gevoed. Je leert dat geloven is gewoon een paar waarheden beamen. Ja, dat is niet wat de Heer wil. Ik kan me voorstellen dat veel Israëlieten wel geloven dat de Heer de schepper van hemel en aarde was. Maar ondertussen gingen ze hun eigen gang. Ja, zeg. Ik lees verder. Toen de Israëlieten onder de dreiging van Midian tot de Heere om hulp riepen, stuurde hij een profeet naar hen toe met de boodschap: dit zegt de Heere, de God van Israël, ik heb jullie uit Egypte gehaald, weg uit dat land van slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van al jullie bezetters hier. En ik verdreef voor jullie, ik verdreef die bezetters hier in het land Kanaan, zeg maar de mensen die hier wonen, verdreef ik voor jullie en gaf jullie het land. Ik heb jullie gezegd dat ik de Heer je God ben, en dat jullie de goden van de Amorieten niet mogen vereren, ook al wonen jullie nu in hun land. Maar jullie hebben niet naar mij geluisterd. Klinkt dat verwijtend of niet? Ja, natuurlijk klinkt dat verwijtend. Hadden ze het dan anders kunnen doen? Het waren toch zondaren? Ja. Zo redeneren we wel eens. Ja, we zijn toch zondaren allemaal? We kunnen toch niet. Maar de Bijbel praat zo niet. De Bijbel zegt gewoon, de Heere zegt, maar jullie hebben niet geluisterd. Zeg niet dat je het niet kan. Ik was toch bij je. Ik woon er in die tabernakel. Ik ben toch bij jullie als mijn volk. Zeg dan niet dat je het niet kan. Dat is een van de bederfelijkste dingen in een kerkgemeenschap. Als mensen gaan zeggen, ja dat kunnen we niet. Want we zijn zondaren. Alsof God er niet is. Alsof Jezus die daar hing en alle zonden won en Satan overwin, alle verleidingen om van het kruis af te springen of om uit Gethsemane weg te rennen, weerstond hij en hij zei, Vader, ik blijf trouw, ga doen wat u wilt. U wil geschieden, niet mijn wil, maar uw wil. En hij zegt, met die kracht kom ik bij je. Ik sta naast je. Dan word je overwinnaar net als Jezus. Dan ga je niet zeggen, ik. Nee, dan wijs je deemoedig op de Heer Jezus hier. Zo stel ik me ook wel eens voor, als mensen dan een praatje maken en nou, mag je wat over jezelf vertellen. Dan zeg ik, joh, ik ben iemand die gelooft in God en ik geloof dat God bij me is en met me is. En Jezus is voor mij de belangrijkste. Oh, zou je vrouw leuk vinden? Nou ja, zo, ik krijg een heel gesprek, het is leuk. Ja, goed. Jullie hebben niet naar mij geluisterd. Vers 1, de Israëlieten deden wat in strijd was met de wil van de Heere. Vers 10, jullie hebben niet naar mij geluisterd. Geloven is geloven in Hij, in Hem die bij je is met zijn hulp, met zijn geest, met zijn kracht. Waardoor je kan gaan doen, in vertrouwen kan gaan doen wat Hij zegt. Hij maakt het mogelijk. Dat is geloven. Ik herhaal het maar weer, want ik wil het er graag inhameren. Voelt u? Misschien zeg je nou ja, vervelend. Maar het is zo belangrijk, want je hoort vandaag zoveel, denk ik, dat het andere... Oh, hij gelooft wel hoor, hij gelooft wel. Ja, dat... Wat is geloven? Goed. Toen kwam de engel van de Heer en ging zitten onder de eik in Ofra. En daar woonden de afstammelingen van Abiezer en Joas, die stond aan het hoofd van hen. Zijn zoon Gideon was juist bezig wat tarwe te dorsen, een beetje tarwe te dorsen, om de tarwe uit de handen van de Midianieten te houden, dorste hij in de bak van een wijnpers, tussen muurtjes, dan zagen ze hem niet en zo. En daar verscheen de engel van de Heer. En hij zei, Je bent een dapper man en je kunt op Gods hulp rekenen. Hey, zou Gideon zo'n vrome Israëliet geweest zijn? Ik weet niet, staat er zo niet bij, maar... Nou, de engel die ging naar hem toe. Je bent een dapper man en je kunt op Gods hulp rekenen. Maar Gideon antwoordde, mag ik u vragen, als de Heer ons helpt, waarom moet dit ons dan allemaal overkomen? Waar zijn al die bijzondere en die wondere daden van de Heer, waarvan onze voorouders verteld hebben? Zeiden ze niet dat het de Heer is geweest die hen uit Egypte had gehaald? Maar vandaag de dag heeft hij ons aan ons lot overgelaten en ons in de greep van, de Midianieten gegeven. Hij is blijkbaar wel een beetje bezig geweest met God. Dat hij nou, misschien ook wel wat worstelde met God, een voorbidder was van Heer. Uw grote daden uit het verleden, waar zijn ze nu? En tegelijkertijd denk ik van, heb je niet in de gaten dat het is vanwege de zonde enzovoort, dat de onwil van het volk, maar dat weet ik niet precies, maar het lijkt erop dat hij wel met God bezig is, en dat God zegt, jou moet ik hebben, jou moet ik hebben. En vandaag de dag heeft hij ons aan ons lot overgelaten. Broers en zussen, nog eventjes, dat is ook weer zo'n punt. Je hebt een tijd, je hebt tijden dat je geduld moet hebben, moet wachten, bidden. Heer, wanneer komt u? Komt u alstublieft? Komt u alstublieft? En dan komt u nog niet. Blijven bidden. Volhouden. Wie volhardt, die wint. Volhouden. Want er komt een keer een tijd dat zegt, Heer, hier ben ik. En nu kwam de Heer en hij ging naar Gideon toe. En hij zei, Gideon, je kunt op mijn hulp rekenen. En toen gaf de Heer hem de opdracht, ruk op tegen die Midianieten. Dat is wat. En dan sta je daar een beetje gerst, tarwe te dorsen en zo. Slaan en dan in je eentje. En dan komt daar een engel en zegt, ruk op. Huh? Ik ben boer, ik sta hier maar een beetje te dorsen. Neem me niet kwalijk. Toch had de Heer hem de opdracht, ruk op tegen de Midianieten en bevrijd Israël uit hun greep. Je zult het kunnen, ik ben het die je stuurt. Neemt u me toch niet kwalijk, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Van de hele stam Manasse is mijn hele familie immer de onbelangrijkste en ik zelf ben de jongste thuis. Maar de Heer zei tegen hem, op mijn hulp kan je rekenen, hey, ik ben bij je en ik ben bij je met mijn hulp. Hey. En als ik dan wat zeg... Mijn woorden zijn betrouwbaar, wat we net lazen aan het begin van het dienst. Ik vond het heel mooi, dat het past heel. Maar ik spreek. Op mijn hulp kun je rekenen. Hey, dat is geloven. Dat is geloven. Op mijn hulp kan je rekenen. Dus kan je nu gaan stappen gaan zetten om te doen wat ik zeg. Ook al is het heel erg wonderlijk, joh Gideon. Het is heel erg wonderlijk. Op mijn hulp kan je rekenen, jij zult de Midianieten niet een gemakkelijk verslaan, alsof je maar met één man te doen hebt. Huh? Heer, doe niet zo gek, heb je de neiging. Maar als u werkelijk mij op het oog hebt, antwoordde Gideon, wilt u mij dan een teken geven dat u, Heer, het zelf bent die met mij spreekt? Ga hier ook niet vandaan en dan kan ik eerst nog iets te eten voor u halen en dat u aanbieden. Goed, zei hij, ik blijf hier tot je terugkomt. En thuisgekomen maakte Gideon een geitenbokje klaar en wat meel bakte hij, ongegist brood. En het vlees deed hij in een mand en de bouillon in een kom en het alles bracht hij naar de eik en bood het de engel aan. En de engel van God zei tegen Gideon, leg het vlees en het brood daarop de rotsblok en giet de bouillon erover uit. En dat deed Gideon en de engel van de Heer raakte met het punt van de stok die hij in zijn hand had, het vlees en het brood aan, en hij laaide vuur op uit de rots. Uit de rots? Uit de rots, kan dat dan? Ja, een engel, hè? En hij laaide vuur op uit de rots, dat vlees en brood verteerde, en van de engel was zijn spoor te bekennen. Op dat moment werd het Gideon duidelijk dat hij de engel van de Heer geweest was, en geschrokken riep hij uit, o Heer, mijn God, ik heb in het oog met uw engel gestaan. Waarschijnlijk is dat iets wat overgebleven is na de verschijning van de Heer op de berg Horeb, hè, met donder en bliksem, met heel veel geweld en vertoon van onweer en zo. Diepe indruk maakte dat de Israëlieten stonden te bibberen en die zeiden, Mozes, vraag aan de Heer of hij met jou wil spreken en dan kan jij het tegen ons zeggen. Maar wij, als wij dat moeten aanzien, dan vergaan wij, dan gaan we dood. Dit verdragen we niet. Nou, waarschijnlijk is op een of andere manier dat een dogma geworden, dat als je de Heer ziet, dan ga je dood. Nou, ik weet niet precies. Maar de Heer die zegt tegen hem, hè, want hij zegt van, o Heer, mijn God, ik heb oog gestaan met uw engel. Maar de Heer zegt tegen hem, ah, je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. De Heer weet wel wat voor een beetje rare gedachte hij aan zijn hoofd had. Maar je zal niet sterven. Ik help jou bij alles wat je onderneemt. En toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer. En de Heer geeft vrede, noemde hij het. En vandaag kan men het nog vinden in Ofra, de woonplaats van de afstammelingen van Abiezer. Ja. Goed. Door zijn hulp. En eventueel bij bijzondere opdrachten, zeg maar. Ja, als de Heer zegt, ik help je, ik ben bij je. Dan kan je die hele bijzondere rare opdrachten kan je vervullen. Als de Heer tegen Abraham zegt, ga je zoon offeren, dan kan het ook. Kan Abraham dat zelfs ook. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, de Heer had daar een speciale bedoeling mee. Om te leren wat geloven is. Vertrouwen. En gaan. En geloven dat de Heer weet wat hij doet. Onvoorwaardelijk vertrouwen op de Heere God. We hebben het vaak over de onvoorwaardelijke liefde van God. Maar is onze liefde voor de Heere onvoorwaardelijk? Want de liefde van God moet toch in ons wonen? Ja, dat is dezelfde liefde, als het goed is. Niet door mij geproduceerd, maar door God in onze harten gelegd. Heer, doorwaai mijn hart. Doorwaai ons huis. Maar ook de hele gewone dingen. Als de Heer gewoon via zijn woord dingen bekend maakt van dat is mijn wil. Dan moeten wij niet zeggen, ja, dat is een beetje moeilijk hoor. Heb je vijanden lief? Ja, een beetje moeilijk hoor. Hoezo? Als je wedergeboren bent, dan zeg je ja. Dat is de weg. De geboden van de Heer zijn niet zwaar. Voor wie uit God geboren is, zegt Johannes. En die kon het weten, die had inderdaad ook bij de Heer Jezus gewandeld enzovoort. En Gideon die gaat naar huis, die gaat s'avonds naar bed. En die loopt over de deur. Ik moet nou Israël gaan bevrijden. Hoe moet dat nou? Nou, de Heer neemt de leiding. Die nacht zei de Heer tegen Gideon, neem een van de twee stieren van je vader en wel die van 7 jaar. Zeg maar het gemeste kalf of zo, weet ik veel hoe je dat noemde, maar een van die twee stieren. Breek het altaar af dat je vader voor Baal gebouwd heeft en hak de heilige paal die daarbij staat om. Tjo, dus de goddeloosheid en de afgodendienst die had ook in de familie van Gideon wel om zich heen gegrepen. De invloed van demonen was daar ook al merkbaar. En hak de heilige paal die erbij staat om en bouw voor de Heer, jouw God. Ik ben jouw God, Gideon. Vanaf nu ben ik jouw God, helemaal. Bouw voor de Heer, jouw God, een altaar op het hoogste punt van deze versterkte stad en besteed daar veel zorg aan. Offer dan de stier van je vader als brandoffer en gebruik de omgehakte paal als brandhout. Hoe moet je dat nou gaan doen? Als ik daarmee begin, dan begint de hele stadsbevolking te zeggen, hé, wat doe jij? En ze pakken mij en ze zijn nou, afgelopen. Ja, de Heer heeft er niet precies bij gezegd wanneer ik het moet doen. Ik doe het s'nachts. Als ze allemaal op bed liggen. Dus door tien knechten geholpen, deed Gideon alles wat de Heer tegen hem gezegd had. Hij deed het s'nachts en niet overdag uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten. Nou, hij was nog wel een beetje bang. Maar goed, hij deed het. En dat is nou geloven. Risico nemen. Als het moet, risico nemen. Want ik voelde ook wel aan als ze erachter komen dat ik het gedaan heb. Nou, dan is het niet best. En de volgende morgen vroeg ontdekten de mensen uit de stad dat het altaar van Baal omvergehaald was. En dat de heilige paal die daarbij stond was omgehakt. Ook zagen ze het nieuw gebouwde altaar met de stier die daarop geofferd was. Wie zou dat gedaan hebben, zeiden ze tegen elkaar. En ze informeerden links en rechts en ze kwamen erachter dat Gideon, de zoon van Joas, het gedaan had. Misschien dat een van de knechten gepraat had of zo. Of iemand die was s'nachts wakker geweest en die had een beetje achter de gordijntjes vandaan gekeken. En die zag Gideon lopen daar. Weet ik veel hoe dat gaat. Maar in ieder geval, ze kwamen erachter en hij had het gedaan. En ze zeiden tegen Joas, lever uw zoon uit aan ons. Sterven moet hij, want hij is het altaar van Baal omvergehaald. En de heilige paal die erbij stond, heeft hij omgehakt. Ja, als je gaat geloven, dan kan het soms risico met zich meebrengen. Dan kan je leven gevaar lopen. Nou, dat merkte Gideon en dat voelde hij van tevoren ook wel aan. Maar ja, stel je voor dat hij nou gezegd heeft, ja, nou neem je kwalijk op, maar ik ben bang en ik durf niet, ik doe het niet, ik blijf op mijn bed liggen. Dan had hij het hele verlossingswerk van de Heer dus tegengestaan en ook niet meegemaakt. Had hij het ook niet meegemaakt. Dat is net als met ons, als wij bepaalde dingen, als we ongehoorzaam worden, dan staan we het werk van de Heer tegen. Maar dan kunnen we het verlossingswerk, hoe hij ons leven weer wil optillen of zo, of bevrijden, dat maken we daar niet mee. Ik kom af en toe mensen tegen die zeggen van, maar van die verslavingen kan het toch niet allemaal afkomen hoor. En die gaan niet met hart en ziel er tegenaan. Jongen, dan blijf je in je verslaving zitten en dan zal je de bevrijding van de Heer nooit meemaken. Ja, ik zeg het een beetje vriendelijker dan, maar eigenlijk zeg ik het wel. En ik laat het ze ook duidelijk voelen. En ik kan ook wel eens zeggen, nou dan ga je eerst met een poosje je sop ga koken. Ik hoef dan niet mensen te gaan helpen die de zonde vast willen blijven houden als dominee. Dat is toch niet zo zinnig? Daar is mijn tijd ook te kostbaar voor, denk ik dan. Je zegt het met, je probeert het duidelijk te maken gewoon met vriendelijke woorden en zo. Maar het is wel zo. De Heer zegt ook, als ze niet willen luisteren, bekijk het er maar een poosje en dan gaat de Heer een poosje weg. En zo probeer ik ook het beeld van de Heer te vertonen. De Heer laat niet meer ze zollen en spelen. Zo, Heer, ja, ik wil wat er u gezegend worden en alsjeblieft blijft u bij me blijven. Maar die zonde wil ik niet helemaal loslaten, hoor. Ja, dat kan niet. Dat is niet geloven. Even, Gideon die werd geroepen tot een bepaalde opdracht en toen... En dan is niet zo, oh, dan gaat het vanzelf, want nu is het duidelijk wat de Heer wil, nu gaat het vanzelf. Nee, je wordt voortdurend beproefd. En het kan lijken alsof je leven op het spel staat, zoals bij Gideon hier, van dan moet ik dat kalf daar gaan weghalen en wat zal de bevolking wel niet zeggen en zo. En Gideon, ik ben bij je, vertrouw mij, met mijn hulp, doe maar joh, vertrouw mij, geloven is vertrouwen. Lever uw zoon aan ons uit, sterven moet hij, want hij heeft het altaar van Baal omvergehaald en de heilige paal die erbij stond heeft hij omgehakt. Maar Joosi zei tegen alle mensen, die vader Joost was ook wel een slimme rakker, hè? Hij zei tegen al die mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen, willen jullie soms voor Baal strijden? Willen jullie zijn zaak behartigen? Willen jullie voor hem in de bres springen? Wacht even, iedereen die voor Baal opkomt, die wordt vandaag nog gedood. Joost was ook wel een soort burgemeestertje, denk ik. Die wordt vandaag nog gedood, want als Baal een god is, dan kan hij zijn eigen boontjes wel doppen, toch? Dan kan hij heus wel zijn eigen belangen behartigen. Het is uiteindelijk zijn altaar. Moet Baal maar eens laten zien. Misschien was Joost langzamerhand ook Baal wel een beetje zat geworden. Want ze riepen Baal aan en ze offerden Baal. Maar die Midianieten bleven me komen. En die vijanden bleven me komen. Kreeg hij ook het gevoel, aan Baal heb je ook niks. Ja, dat wilde de Heere hun ook laten ontdekken, denk ik. En die afgoden heb je ook niks. En toen begonnen ze de Heere weer aan te roepen. En misschien dat in het huis van Joas dus een beetje het licht begon op te komen. En Gideon was misschien wel de eerste die zei van, papa, moeten wij niet eens wat meer gaan vertrouwen op de Heer in plaats van op Baal? Dat zou mooi zijn, hè? Ja, ik fantaseer dat nou maar een beetje. Maar dan een kind zijn ouders de goede weg wijst. Heerlijk. En zo kwam Gideon op die dag aan de naam Jerubbaal, want men zei, want de mensen die lieten hem dus met rust. En de mensen zeiden, Baal zal het wel tegen hen opnemen, nu hij zijn altaar omver heeft gehaald. En de mensen kijken, wat gaat er met Gideon gebeuren? De volgende dag. Dan loopt hij nog frank en vrij rond. Hij gaat zelfs naar het altaar van de Heere toe. En dan gaat hij daar nog een offer brengen weer misschien. En gebeurt niks. Baal doet niks. Ja, precies. God wilde het volk weer onderwijzen. Baal doet niks. Baal is van steen. En heeft een hart van steen. En kan niks. Enzovoort. Vertrouw toch op de Heer. Heel Midian, Amalek en nog andere woestijnvolken verzamelden zich en staken de Jordaan over en zetten hun legerkamp op in de vlakte van Israël. En toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om alle afstammelingen van Abiezer op te roepen. En wel leuk, hè, als de Heer tegen hem zegt van, jij moet het volk gaan bevrijden, jij moet de vijanden gaan verjagen. Dan denkt hij niet, oh, de Heer heeft het tegen mij gezegd, dus dan moet ik dat gaan doen, ik in mijn eentje. Maar dan moet hij ook zijn eigen verstand gebruiken. Hij moet natuurlijk de Israëlieten gaan oproepen. Hij moet, om zo te zeggen, een voorganger in Israël worden, om Israël mee te nemen, de goede kant uit. Mensen, samen zullen we in vertrouwen op de Heer, zullen die vijanden gaan verjagen. Toen kwam de geest van de Heer over hem. En de afstammelingen van Abiezer werden opgeroepen. Ook stuurde hij boden door de rest van het gebied van Manasse om de hele stam op te roepen. En bovendien stuurde hij boden door het gebied van Aser, Zebulon en Naftali. Al deze stammen kwamen op en sloten zich bij hem aan. Ja. En dan had hij dan een behoorlijk leger. Ja. Een aardig leger. Ja. Zoveel duizend. Dat zijn er 22.000, 33.000 geloof ik zelfs. Ja, kijk je die andere kant op en dan kijk je naar het leger van die Midianieten. Oh. Dat waren er misschien wel 200.000. Snap je dat hij dan begint te zuchten van hoe moet dit? Kan dit? Wat zei de Heer ook alweer? Oh ja, geloven is... Hij is koning, hij heeft macht, hij heeft met zijn kracht, hij wil helpen. Dus moet hij gewoon gaan doen wat hij zegt. Ik kan me voorstellen dat er een innerlijke worsteling plaatsvindt, want het is wel echt een beproeving. En weer staat zijn leven en het leven van al die mannen, staat in feite op het spel. Stel je voor dat ik me vergist heb dat het gewoon een droom geweest is, een hallucinatie of zo. Snap je, hij wordt verantwoordelijk voor al die mensen daar. Dat hij dan nog eens even naar de Heere toe gaat. En een goede geestelijke leider gaat ook geregeld naar de Heere toe en vraagt: Heere, wat is precies de bedoeling? Is dit echt de bedoeling? Nou, dat doet Gideon ook. Daarom vroeg Gideon aan God: wilt u werkelijk, zoals u zei, door mij Israël bevrijden? Ik kijk nog even daarheen, naar die soldaten van hemzelf. En ik kijk nog naar die soldaten aan de andere kant, in de vlakte van Israël. Dat staat ergens in het noorden van Palestina. Wilt u werkelijk, zoals u zei, door mij Israël bevrijden? Heer, ik heb hier wat pas afgeschoren wol. Dat leg ik neer op de plaats waar altijd de tarwe gedorst wordt. Als er morgen vroeg alleen dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u door mij Israël wil bevrijden. Goed, zei de Heer, hier heb je het teken. De Heer ziet wel die worsteling van hem. En de Heer ziet wel dat zijn leven op het spel staat. Voor zijn gevoel staat zijn leven, zijn leven en het leven van al die mannen op het spel. En als dit gaat mislukken, dan is Israël voor... tientallen jaren slachtoffer van de Midianieten. Het is erop of eronder. Heer, is dit echt nu het moment dat u optreedt? En de volgende morgen stond Gideon vroeg op en ik kon de wol uitwringen van al de dauw en een schaal vol water. En toen zei Gideon tegen God, word alsjeblieft niet boos, Heer. Maar ik vind het zo spannend. Word dan niet boos als ik nog wat vraag. Ik zou graag nog een keer de proef op de som willen nemen met de wol. Laat u alleen de wol droog blijven terwijl er dauw ligt op de grond eromheen. En de volgende dag deed God dat. De wol alleen was droog. Op de grond eromheen lag dauw. Dat is makkelijk. Als ik dus even niet weet wat ik moet doen, dan vraag ik van nou, dat of dat. Heer, ik leg even een vlies neer, ik ga eventjes een proef nemen en wilt u laten zien? Ja, we voelen allemaal aan natuurlijk, je leven moet wel op het spel staan. Hè? Het moet om de zaak van de Heer gaan en de zaak van zijn volk. En je gaat niet, heer, moet ik nou een nieuwe fiets kopen of niet? Ja, noem maar een dom voorbeeldje. Of zou ik die auto nou wel kopen of niet? Of zou ik een beetje een goedkopere auto nemen en het geld wat meer investeren in uw koninkrijk? Nou, dat is nog niet zo'n hele... Misschien zegt de Heer, oké, dat teken wil ik wel geven. Maar ik nodig u niet uit om zulke tekenen te gaan vragen. U moet in uw hart. Er zijn allerlei dingen die de Heer gewoon bekendgemaakt heeft en die duidelijk zijn. Gideon die kon al denken van, heb ik gehallucineerd of zo? Was het inbeelding van mij? Want wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? En hij kon niet in de Bijbel nazoeken van, ja hoor, daar staat het wat de engel tegen mij gezegd heeft. Dat kunnen wij vaak wel. Nou, als wij dat wel na kunnen zoeken, gewoon in de Bijbel lezen, dan moet je niet vragen om een teken van de Heer. Dan zegt de Heer, je hebt de Bijbel toch? Die Bijbel open, man. Geloof. En Nou ja, dan gaan we naar hoofdstuk 7. Een klein stukje ervan. Gideon en al zijn troepen zetten in alle vroegte hun kamp op bij de bron en Gareb. Het kamp van de Midianieten lag noordelijk daarvan in de vlakte, en in de vlakte om en nabij de heuvel van Moreh. De Moreh. Toen zei de Heer tegen Gideon: zolang er zoveel soldaten bij je zijn, dan geef ik Midian niet in hun macht. Hè? Heer, we hebben maar 33.000 soldaten. Ik heb ze nog laten natellen. 33.000 en dat zijn er 300.000. Kunt u niet rekenen? Ja. Dat zal hij niet gezegd hebben, maar gedacht hebben. Ja, maar zegt de Heer van... zolang er zoveel soldaten bij je zijn, geef ik Midian niet in hun macht. Want de Israëlieten zijn een hardhorend volk en een hardnekkig volk. En ze hebben zomaar hun smoesjes en een redenering. De Israëlieten zouden eens de eer van de overwinning voor zichzelf kunnen opeisen. Door te denken dat zij door eigen kracht zijn bevrijd. Deel daarom al je mannen in het kamp mee dat ieder die bang is, hier van de bergen van Gilboa mag weggaan naar huis. Goed, hè? Nou ja, dan zullen er dan wel wat naar huis. Jongens! Als je nou bang bent, als je in je hart eigenlijk bang bent en niet durft te gaan vechten en niet met de Heer op weg durft, dan mag je naar huis gaan. Tjoem, tjoem. Hè? 2/3 van het leger ging weg. Ik denk dat hij de neiging had van jongens, ho, 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 zo bedoelde ik het niet. Maar ja, eerlijk is eerlijk, de Heer had het gezegd. Toen gingen er 22.000 man naar huis terug en 10.000 bleven er over. En het leger daar was nog net zo groot. Maar de Heer die zei tegen Gideon: nog zijn het er te veel. Ja, Heer, dat die nou nog verder gaan. Laat je mannen naar het water van de bron gaan, dan zal ik daar een keuze uit gaan maken. Ik zal je zeggen wie met je mee zullen gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de Heer zei tegen hem: je moet de mannen die als honden met hun tong het water opslurpen scheiden van de anderen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. 300 man slurpten het water op en de rest ging op de knieën liggen om te drinken en bracht het water met de hand naar de mond. Met 300 man die het water hebben opgeslurpt, zei de Heer tegen Gideon, zal ik Israël bevrijden. Door hen geef ik Midian in de macht. Zeg tegen de anderen... dat is 10.000 min 300 tegen die 9.700 mensen, zeg maar, dat ze naar huis mogen gaan. Moet ik dat zeggen, Heer? De tranen zullen hem in de ogen gesprongen zijn. Als ik het een beetje meevoel, dan denk ik van, dit is wanhopig. Dit is gekke werk. Maar geloven, dat is geloven dat de Heer de koning is, dat hij weet wat hij doet en dat hij met zijn hulp bij ons is. Dat heeft hij ook gezegd, ja. En dat ik dan kan doen wat hij... Ik ga! Jongens, jullie mogen naar huis. 9.000 zeilen, jullie mogen naar huis. En de 300 moeten hier blijven. Maar wacht even. Geef even je eten en zo en je horen en je fakkel geeft hij even aan die 300. Ja... Gideon die denkt ook na, die denkt ook mee met de Heer en ja, goed. Toen gingen er 22.000 man naar huis, 10.000 bleven over, maar de Heer zei tegen Gideon, oh dat hadden we al gelezen, ja, dan moesten ze drinken. Even over dat onderscheid maken, dat drinken, ik heb daarna zitten kijken en zitten puzzelen en zo. Maar die vertaling is ook een beetje lastig, wat is nou het verschil in dat drinken en zo? En ik had bepaalde theorieën, het was ook een hele mooie theorie, toen dacht ik, dat is het. En toen keek ik nog eens naar de tekst. Het was net andersom. Het is niet goed duidelijk wat nou precies... Volgens mij is het niet zo dat er in de bepaalde manier van drinken iets bleek... waardoor de Heer zei, die mensen moet ik hebben of zo. Het was gewoon willekeurig. Nou, waarom zou de Heer niet gewoon een willekeurig iets kunnen nemen... en zeggen van, nou, zo maken we scheiding. En die 300. Dat zijn ze. Ik weet het niet precies. Ik kan er een hele theorie over opbouwen, maar dat lijkt me niet zo zinnig. Hij is dronken dus en met 300 man, zei de Heer, met de 300 man die het water hebben geslurpt, zei de Heer tegen Gideon, zal ik Israël bevrijden. Door hen geef ik Midian in je macht. Zeg tegen de anderen dat ze naar huis kunnen gaan. En Gideon stuurde de andere Israëlieten terug naar huis. Dat is een daad van geloof. Door het geloof heeft Gideon die 9.700 mannen naar huis gestuurd. Hij had zo in het rijtje van Hebreeën 11 kunnen staan. Door het geloof heeft hij het altaar van zijn vader afgebroken. En de baalpaal omgehakt en als brandhout gebruikt. Enzovoort. door het geloof. Prachtig. Dat is een identificatiefiguur voor ons, broeder en zuster. Gideon. En de 300 man hield daarbij zich. Die namen alles wat de anderen aan proviant hadden meegenomen van hen over. Ook hun ramshorens. En het kamp van de Midianieten lag beneden hen in de vlakte. 300 mannetjes hier. Duizenden mannen daar. En in afzij de Heer tegen Gideon, vooruit, doe de aanval. Nou, om kort te gaan, hij ging met die kruik en die fakkels in die kruiken en zo. En moesten sluipen om het kamp. Eerst gaf de Heer hem nog een bemoediging, hè, dat hij naar beneden mocht gaan. En dan hoorde hij de soldaten daar, die Amalekieten, met elkaar praten over die grote steen die naar beneden kwam. Het hele lege kamp verpulverde en zo. Ja, zegt die andere soldaat, dat zal Gideon, de zoon van Joas, zijn. En Gideon buiten die tent, die moet echt zich beheersen om niet te lachen uit te barsten, denk ik. Om in aanbidding uit, Heer, geweldig! Maar hij moest eerst wegrennen en buiten het kamp kon hij dan de Heer danken, denk ik. Maar dat hij dan zegt hij, jongens, 300 en we gaan eromheen in een grote kring onder een hele grote leger heen. En dan doen we net of we allemaal een heel vendel met soldaten achter ons hebben. Wij zijn allemaal de leider van een hele horde soldaten met een fakkel. En we maken herrie met elkaar, die kruiken kapot maken en die fakkel gaan ineens oplichten. Hè, want die zit in die kruiken, die hebben een klein beetje vuurstof. Dus die branden een klein beetje, maar die fakkels, die kruik slaan kapot en dan begint die helemaal op te laaien natuurlijk. Dus, nou, zo ging dat. Ik probeer het een beetje levendig te vertellen. Ik heb het van de week, want ik was ermee bezig. Toen was ik bij kleinkinderen, toen zei die kinderen, zei, opa, kun je een verhaaltje vertellen? Kun je een verhaaltje voorlezen? Ik zei, jongens, ik kan jullie verhaal voorlezen, maar ik kan ook een verhaal vertellen. Ik dacht, ik ga van Gideon vertellen. En ik heb zo over Gideon zitten vertellen, 5 jaar. En eentje nog een beetje jonger, die begreep de helft niet, denk ik. Maar leuk, en ze begreep een beetje van, hé, dit is geloven. Dit is geloven. Het is wel mooi met die kruik, man. En die fakkel. Zo, je zag die ogen. Zag je, leuk. Ik kan u aanraden, als je kleinkinderen hebt of kinderen hebt, maar af en toe gewoon moet je een bepaald verhaal uit de Bijbel, met een beetje fantasie, hoor, tussen de regels door wat fantaseren. Maar je kan er zo mooi over, en laat vooral voortdurend uitkomen wat geloven is. Dat die mensen in geloof gaan, of in een verhaal, dat van, ja, toen geloofden ze niet en toen werd het, toen ging het mis. De Heer is erbij. Dat. Nou, ik denk dat op de kinderclub dat ook gebeurt natuurlijk. Maar je kunt het gewoon thuis ook doen. Je kan over Jip en Janneke en zo, maar je kan ook over Gideon. En over anderen vertellen. En die altijd hoor, dan zeggen die altijd die Bijbel. Dat moet ook weer niet overvoeren. Maar gewoon gereeld eens vertellen. Of bij een kampvuur, als je een jongerenkamp hebt. Nou, laat iemand het een Bijbelverhaal spannend vertellen. Zoiets is dit. En laten we eerlijk zijn, wij lezen nu Richteren 6 en 7, u kende dat al lang. Maar het is toch wel leuk om dat weer door te nemen, of niet? Het is toch weer een spannend verhaal. En nou, dat is voor jongeren volgens mij ook zo, dat ze het ook wel leuk vinden om het weer te horen. Maar, nou, ik hoop dat duidelijk is, broeders en zusters. Ik moet naar een beetje een afronding toe, maar geloven is helemaal vertrouwen op God. En niet voor jezelf leven, maar voor God. En geloven is, hij is koning, hij is bij ons om ons te helpen. En nu kunnen wij doen wat hij vraagt. De geboden zijn niet te moeilijk. En val niet mee, want je zal maar in verstoorde relaties leven. Als je huwelijk onder spanning zit en je hebt de neiging om eruit te stappen. Wat zegt u, Heer? Als je allebei naar mij luistert, je moet het wel met z'n tweeën doen, maar als je allebei naar mij luistert en echt hier weggaat, dan zou je het wonder meemaken dat ik ook huwelijken kan herstellen. Maar je moet wel samen ook doen. En zo zijn er, nou ja, allerlei situaties, zeg maar. Maar goed, hoe gaat het nou verder? Nou, neem nou het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, tegen die verlamde man daar, neem je bed op en wandel. is de kwestie van geloven. Dat die Jezus die daar voor je staat, dat blijkbaar door God, dat er iemand is die door God gezonden heeft, is. En dat hij macht heeft. En, of misschien zelfs dat ze al geloven, hij is de Zoon van God. Dus wat hij zegt, dat kan. En die man die pakt zijn bed en die loopt weg. Stel je voor dat nou zo'n man daar ligt met zijn verlamde benen enzovoort. En die zegt van, ja, u kunt mooi praten, maar dat kan niet hoor. Ik ben een verlamde en dat kan toch niet? Nou, had hij blijven liggen. Had hij het wonder niet meegemaakt. En, ja, wat zou die man gedacht hebben toen de Heer Jezus tegen hem zei? Ja, zulke verhalen leeg, moet je, wat zou die man nou gedacht hebben? Wat zou jij gedaan hebben als jij daar lag? Geloven. Dan sta je op. En de man met die verlamde hand. Strek je hand uit. Ja, hetzelfde zeg maar. Als Jezus het zegt, dan kan het. En neem naar de bergreden. Ik hoor af en toe wel eens vertellen, en ik lees het soms zelfs in lectuur, in boeken, dat de bergreden te moeilijk is voor ons. En denk ik, die schrijver die is niet weder geboren. Hoe kan je zoiets nou zeggen? Terwijl Jezus zegt, aan het eind van die bergreden, als je deze woorden van mij hoort en ze doet, bouw je huis op de rots. Maar als je deze woorden hoort en niet doet, ja, dan sta je op het zand. Dus zal je huis instorten. Jezus gaat ervan uit dat dat kan. Door geloof, door de hulp van God, door de hulp van Jezus natuurlijk. Vertrouw op Jezus, vertrouw op God, dat Hij je helpt. En in Matthäus 28, heen, maak alle volken tot mijn discipelen, doopt hen en leert hen onderhouden wat ik u geboden heb. Alles wat ik u geboden heb, dat is dus ook de bergreden bijvoorbeeld. Ja, leert hen dat onderhouden. Leer hen geloven, betekent dat. Leer hen geloven dat ik bij hen ben en dat ik hen help en dat ze dat dan ook kunnen doen. En dat er zo een nieuw volk hier op aarde ontstaat, dat echt leeft voor God. En dat mensen kunnen zien, wat ben jij een rare, jij leeft hier voor jezelf zoals wij allemaal, zoals de wereld. Maar jij leeft echt voor God. Hè? Oh. En dat geeft ook heel veel vertrouwen, heel veel rust, heel veel enzovoort. Nou, broeders en zusters, ik hoop dat duidelijk is, wat is geloven? Geloven, dat is vertrouwen dat Hij bij je is met zijn macht. En leven voor God, luisteren en doen, geloven dat je het kunt. Geloven dat je, u bent machtiger dan u denkt. We zijn machtiger dan we vaak denken, want Jezus is bij ons. Ik ben niet krachtig, ik ben een slappeling. Jezus is slappeling. Hij zegt, ik wil één met je zijn. Dan zijn we sterker dan je vaak denkt. Amen.